Goedemorgen allemaal. Nou, ik ben blij dat ik weer terug mocht komen. Ik ben hier vorig jaar een keer geweest. En dan is het altijd nog maar spannend van, vragen ze me nog een keer. Hè? Maar ik sta hier en vorige keer had ik, ik weet niet, de mensen die er toen waren, vorige keer had ik een kistje bij me met allemaal spulletjes. En ik had een PowerPoint. Dat heb ik vandaag allemaal niet. Ik heb vandaag alleen de Bijbel bij me. En ik wil vandaag het woord laten spreken. Het thema is, als je wil, een thema wil spreken, is wachten. En ik ga het hebben over Mozes. Mozes kennen we waarschijnlijk allemaal wel een beetje. Hè? Meestal als we aan Mozes denken, denken we aan de uittocht uit Egypte. En alle belevenissen die het volk dan doormaakt. Moeilijke periodes als ze door de woestijn gaan. Maar ik ga het hebben over die periode daarvoor. En ik lees met jullie uit Exodus, Exodus 2. Het gaat over de geboorte van Mozes en over zijn vlucht naar Midian. En er staat het volgende. Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hielden het verborgen 3 maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Ze ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde en vol medelijden zei ze, dat moet een Hebreeuws kind zijn. Toen kwam de zuster van het kind haar vragen, zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dat maar, antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao zei tegen de vrouw, neem dit kind mee en voed het voor me, ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. En ze noemde hem Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de mensen van zijn volk op. Hij zag welke zware dwangarbeid ze verrichtten en was er getuige van dat een Hebreer, een volksgenoot van hem, door een Egyptenaar werd geslagen. Hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand in de buurt was, sloeg hij de Egyptenaar dood. Hij verborg hem onder het zand. De dag daarop zag hij hoe 2 Hebreeuwse mannen met elkaar op de vuist gingen. Waarom sla je iemand van je eigen volk? Vroeg hij aan de man die begonnen was. Maar die antwoordde, wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Wou je mij soms ook doodslaan, net als de Egyptenaar? Mozes schrok, hij dacht, dan is het dus toch bekend geworden. Toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes laten doden. En daarom vluchtte Mozes voor de farao. Zo kwam hij in Midian terecht. En daar ging hij bij een put zitten. De priester van Midian had 7 dochters. Ze kwamen daar water putten en vulden de drinkbakken om de schapen en de geiten van hun vader te drinken te geven. Maar er kwamen ook herders die hen wilden wegjagen. Daarop schoot Mozes hen te hulp en gaf het vee te drinken. Toen ze thuis kwamen, vroeg hun vader, Reuel, hoe het kwam dat ze die dag zo snel terug waren. Er was een Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders, antwoordde ze. En hij heeft ook water voor ons geput en de dieren te drinken gegeven. En waar is hij nu? Vroeg hun vader. Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Nodig hem uit om te komen eten. Mozes liet zich overhalen om bij de man te blijven en deze gaf hem zijn dochter Zipporah tot vrouw. Zij bracht een zoon ter wereld en Mozes noemde hem Gershom. Want, zei hij, ik ben een vreemdeling geworden. Ik woon in een land dat ik niet ken. Tot zover. Ja, het is een bekend verhaal. Het is ook een heel populair verhaal in eigenlijk alle kinderbijbels die je kan kopen. Omdat het natuurlijk tot de verbeelding spreekt. En Disney heeft er ook een film over gemaakt, Prince of Egypt. En in die film hebben ze er ook voor gekozen om het verhaal uit de Bijbel heel nauwkeurig te volgen. Om dit verhaal te begrijpen moet je eigenlijk wel iets verder kijken dan alleen wat hier staat. Als je alleen dit verhaal zou lezen, dan word je best wel snel op een verkeerd been gezet. En ik zal uitleggen waarom. In het begin lezen we dat in het Egypte van toen er een vrouw en een man gaan trouwen en ze krijgen een kind. En dat ziet er heel normaal uit, maar als je het voorgaande hoofdstuk leest en de geschiedenis kent, dan weet je dat het krijgen van een kind een riskante bezigheid was in die tijd. Omdat de Egyptische farao, die wilde niet dat het volk Israël te sterk werd en alle mannelijke kinderen moesten bij geboorte meteen gedood worden. En wat wij dan, tenminste wat ik heb onthouden van mijn kinderbijbel, ik heb het vanmorgen nog eventjes nagekeken in die van mijn kinderen, dan staat daar een verhaal, wordt dat dan zo verteld, dat die moeder van Mozes heel bang was. He, want haar kindje huilde en dan leest, staat er, sst, niet huilen. En dan wordt die zus ingeschakeld om het kindje stil te houden. En er is sprake van heel veel angst. Angst dat het kindje gevonden zal worden en dat dus de farao het kindje uiteindelijk zal doden. Maar het gekke is als je verder in de Bijbel gaat kijken, in Hebreeën 11 bijvoorbeeld, daar wordt dit verhaal ook verteld. En dan staat er iets heel anders. Dan staat er in Hebreeën 11 vers 23, door het geloof, door hun geloof konden Mozes' ouders hem na zijn geboorte 3 maanden verborgen houden. Ze vonden het kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel van de koning. Wacht. Dus je hebt het gevoel dat die ouders bang zijn voor de koning, maar dat zijn ze niet. En het typerende woordje wat je hier leest, in Hebreeën, maar ook in Exodus en ook waar dit verhaal ook nog een keer verteld wordt, in Handelingen 7... dat is dat er staat, het kind werd geboren en het was erg mooi. En dan lees je misschien heel snel overheen, maar het is best wel apart. Want wat doet het ertoe dat een kind erg mooi is? Ik bedoel, de meeste ouders vinden hun eigen babytje natuurlijk prachtig. En soms kom je wel eens op bezoek en dan vind je dat eigenlijk helemaal niet. Hè. Gewoon, dus dan zeg je gewoon, het is een lief kind, hè. Dan ben je altijd veilig. Maar hier staat heel specifiek, in zowel het Oude als in het Nieuw Testament, het kind was erg mooi. In het Hebreeuws staat er het woordje tof, hè, dat kennen wij nog steeds in onze taal als tof. En in het Grieks staat er een heel ingewikkeld woord dat ik niet ga uitleggen. Maar dat betekent uitzonderlijk mooi. Maar dat tof betekent niet alleen maar schoon van uiterlijk, maar dat betekent ook, zeg maar, bijzonder. Er is iets met dit kind. En omdat het hier specifiek vermeld staat, het gebeurt bijna nooit in de Bijbel, dat er zo'n vermelding bij staat dat het erg mooi was. Bij David zien we het bijvoorbeeld ook. Betekent het, dat kind dat had iets. Tegenwoordige tijd zouden ze misschien zeggen de X-factor, weet je wel. Dat die ouders zien het kind aan en ze beseffen, er is iets met dit kind. Dit kind is bijzonder. In alle opzichten. En dat blijkt uit die vermelding. Het is een erg mooi kind. En dan staat er in Hebreeën. Door hun geloof. Ze weten dit is een bijzonder kind. Dus we gaan het verborgen houden. En de Heere zal er een plan mee hebben. Ze hebben vertrouwen dat het goed komt. En als je dan gaat kijken. Ze moeten wel wachten. Het gaat vandaag ook over wachten. Ze moeten wel wachten tot dat plan gaat gebeuren, maar als het dan in uitvoering komt, en dat is dan het eerste stukje, ze mogen het kindje in een mandje doen en in de rivier doen, wat eigenlijk ook de opdracht was, ze moesten het kind in de rivier gooien, en dat mandje, dat hebben ze er dan zelf bij bedacht. En dan komt niet zomaar iemand langs, maar dan komt langs de dochter van de farao. En de manier waarop het er staat, de dochter van de farao, dat kun je op verschillende manieren opvatten. We weten het ook niet helemaal precies. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat het de enige dochter van farao was. Weten we niet. En die vindt dat kind. En die zegt van nou, ik ga voor dat kind zorgen. Kan ze natuurlijk niet zelf. En zo komt op een omweg Mozes gewoon weer terug bij zijn moeder. En die moeder krijgt er ook nog eens voor betaald. Om haar eigen kind te verzorgen. En dan komt hij aan het hof. En wat er dan gebeurt, dat is dat Mozes wordt eigenlijk opgeleid in alle wijsheden en kennis van de Egyptenaren van die tijd. Staat niet in dit stukje in Exodus, maar dat staat wel in Handelingen 7. In Handelingen 7 staat, ik zoek het heel even op. Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en daad. Dat is bijzonder. Het was eigenlijk een kind uit een slavengezin. Een kind uit een slavengezin. Zijn toekomst was uitzichtloos eigenlijk. Het volk werd zwaar onderdrukt. Eigenlijk moest hij sterven. En hij wordt een machtig man in woord en daad. Een man om rekening mee te houden. En verschillende Bijbeluitleggers die hebben daar wel een mening over. Sommigen zeggen van, hij werd eigenlijk al opgeleid om de volgende farao te worden. Omdat hij de dochter van de farao was. En misschien had hij maar alleen die dochter. Dus werd hij automatisch de kroonprins. Dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat hij een groot man werd in woord en daad. Er werd rekening met hem gehouden. En dan gaat er tijd voorbij. En dan komt er een dag. Als je Exodus alleen zou lezen, dan lijkt het een soort toevalligheid. Dan staat er, Mozes besluit om te gaan kijken bij zijn volksgenoten. Maar als je dan Handelingen erbij neemt en Hebreeën erbij neemt, dan is er eigenlijk iets heel anders aan de hand. Want daar staat er, toen hij 40 jaar werd, besloot hij zich te bekommeren om het lot van de Israëlieten. Dus het was niet dat hij dacht van, ik ga eens een keer kijken hoe het met de bouw van welk gebouw dan ook gaat. En hij ziet dat dan gebeuren, die vechtpartij. Nee, hij besluit om te gaan kijken bij zijn volk. Dat is een keuze die hij maakt. Hij besluit zich te bekommeren om het lot van de Israëlieten. En dat gaat verder, want hij ziet dan die mishandeling van zijn volksgenoot. Hij redt zijn volksgenoot. En dan heeft hij het plan, staat er in Handelingen, om zijn volk te gaan bevrijden. Dus dat halen we niet uit Exodus, maar dat lezen we in Handelingen. Dan staat er, hij meende dat zijn volksgenoten zouden begrijpen dat God hen door zijn toedoen wilde bevrijden. Dus je hebt eigenlijk een soort parallel verhaal aan dat verhaal van Esther. Ik weet niet of jullie dat verhaal goed kennen. Het verhaal van Esther uit de Bijbel. Dus een beetje te vergelijken met dit. Want Esther was ook een meisje uit het volk. Een redelijk onbetekenend persoon. Die dan uiteindelijk door een soort misverkiezing wordt uitgekozen om de koningin te worden van Babel. En op die manier komt zij in een positie om het volk Israël te redden. En het lijkt erop dat het hier ook gebeurt. En het lijkt erop dat Mozes van zichzelf denkt dat hij zo'n persoon is. Hij meende dat God hem wilde gebruiken om zijn volk te bevrijden. En dat meende hij eigenlijk ook wel goed, alleen zijn timing was verkeerd. Want God heeft andere plannen. Dus wat gebeurt er? Hij gaat dat doen. Hij gaat daar naartoe, hij slaat iemand dood. En je zou kunnen zeggen, als hij nou zo'n machtig man was in woord en daad. Een kroonprins misschien. In ieder geval een prins aan het hof van de farao. En hij zou zoiets doen, hij slaat een slavenbewaarder slaat hij dood. Dan zou hij in theorie makkelijk mee weg moeten kunnen komen. Zou hij zeggen, hey, luister even jongens. Ik ben hier de prins en als ik dat wil doen, dan doe ik dat. En niemand zou hem een strobreed in de weg leggen. En geloof me, zo was het gewoon in die tijd. Zo'n machthebber, die had alles te vertellen. Mozes had er makkelijk mee weg kunnen komen. Maar dat gebeurt niet. Hij komt er niet mee weg, want de farao wordt woedend op hem. En waarom wordt de farao woedend op hem? Niet omdat hij die ene slavenbewaarder heeft neergeslagen. Dat is alleen maar de aanleiding. Maar als we lezen in Hebreeën 11, dan staat er, moet ik het even opzoeken. Er staat in vers 24, Hebreeën 11 vers 24. Door zijn geloof weigerde Mozes. Dat is een een standpunt innemen. Hij weigerde, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van Farao. Dus hij had alles. Macht. Het ontbrak hem aan niks, maar hij koos ervoor om niet aangesproken te worden als die prins. Maar liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God, dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. Dus Mozes neemt een standpunt in en hij zegt eigenlijk tegen die farao: heel jouw macht, heel jouw koninkrijk kan me gestolen worden. Dit is mijn volk en daar ga ik voor staan. En dat is de reden waarom de farao hem weg wil hebben. In Exodus staat: de farao wilde hem dood hebben en hij vluchtte naar Midian. Maar hij vluchtte niet uit angst. Weer staat er dat hij niet vluchtte uit angst. Maar hij, door het geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning. Hij volhardde als zag hij de onzienlijke. Dus hij had geen angst. En dit is het mooie hoe God werkt. Mozes was eigenlijk, toen hij geboren was, een nobody. En God maakte hem eigenlijk in de ogen van de wereld tot een somebody. Tot een belangrijk persoon. En dan denkt die persoon zelf: ik ben nu iemand. Ik ga nu iets doen. En dan zegt God: nee. Je bent er nog niet klaar voor, ik ben er nog niet klaar voor, de tijd is er nog niet klaar voor. En dan gaat hij naar Midian en dan wordt hij herder. Hoe groot kan het verschil zijn? Hij is eigenlijk bijna koning en hij wordt een nobody. En helemaal niks. En dan zou ik willen vragen, bijna, het is onbeleefd om te vragen, maar zijn er in deze gemeente mensen die ouder zijn als 80 jaar. 80 jaar, hè? Want waarom zeg ik 80 jaar? Mozes heeft 40 jaar in Midian als herder rondgelopen. Dus hij was 40 jaar toen hij zijn standpunt innam en zei: ik wil niet langer die prins zijn. Toen ging hij naar Midian. Hij heeft 40 jaar in Midian als herder rondgelopen. Dus hij was 80 jaar. Moet je voorstellen dat je 80 jaar bent en dan krijg je je roeping. Dan kom je een bos tegen die in de fik staat en die niet verteerd wordt. En dat je denkt van: hè, wat gebeurt daar? En je stapt naar die bos toe en dan spreekt God tegen jou en zegt: jij moet nu mijn volk gaan bevrijden. En Mozes had misschien dat plan al lang opgegeven, weten we niet. Hij had toen bedacht: ik ga het volk bevrijden door mijn hand. Zal het volk bevrijd worden? En het volk snapte hem niet. En zeiden, hè, want dat lezen we allemaal in die drie hoofdstukken. Het volk zei van: wie heeft jou als rechter en leider over ons aangesteld? Wie ben jij nou eigenlijk? Terwijl hij was toen nog een prins, hè? Maar zijn eigen volk duwde hem weg. Ja, en als ik dit zo zeg, zijn eigen volk duwde hem weg, dan is de parallel met Jezus is zo enorm. Dan zien we dat Jezus kwam naar de aarde om zijn volk te bevrijden. En zijn volk zei gewoon van: wij hoeven jou niet. En zo ging het ook met Mozes. En hij werd weggeduwd. En hij kwam in de woestijn terecht om daar schapen te hoeden in Midian. En uiteindelijk krijgt hij zijn roeping. En dan zou je zeggen, dan pas begint het leven van Mozes. In de zin van dat hij tot zijn roeping komt. Want hij was een leider van een volk. Hij werd een herder. En die combinatie, leider en herder, maken hem tot de ideale leider en herder van het volk Israël. Als ze uit Egypte worden geleid en naar het beloofde land worden gebracht. Soms moet je wachten op je bestemming. Soms krijg je een roeping. En ik heb het zelf meegemaakt. Ik was eigenlijk, ik was nooit spreker, zeg maar, hè, zoals ik nu hier sta. Ik heb er niet zelf voor gekozen, zeg maar, in die zin. God heeft mij uitgekozen. Ik was op een mannenconferentie. En die mannenconferentie, ik was toen net, zeg maar, ik kom uit een traditionele kerk, zeggen wij dan, een traditionele kerk. Dus een gereformeerde, vrijgemaakte kerk in Nederland hebben we best wel veel hokjes en vakjes. Hè? En ik zat in zo'n hokje. En die traditionele kerk is heel erg gebaseerd ook op ja, bepaalde dingen op een bepaalde manier doen. En er zit heel veel omheen, terwijl het natuurlijk eigenlijk gaat het om de inhoud. Op zich is het niet erg dat er dingen omheen zitten, dat je dingen volgens een bepaalde manier doet, zolang het maar niet om die bepaalde manier gaat. Dat alles wat je doet in de gemeente met een kerk moet inhoud hebben. Moet uiteindelijk leiden tot het doel van de kerk. Want de kerk zelf is geen doel. Dat wil ik nog wel een keer gezegd hebben. Sommige mensen, als je heel lang bij een gemeente zit, dan wordt de kerk eigenlijk een doel. Maar dat is niet zo. De kerk is geen doel. De kerk is een middel. De kerk is een middel om Jezus en om Gods liefde te laten zien aan de wereld. Daar is de kerk voor bedoeld. Om Gods liefde te laten zien, want wie gaat het anders doen? Ik was op die mannenconferentie. Ik was net gewisseld van kerk. Ik was uit die traditionele kerk naar een evangelische kerk gegaan. En daar gingen de dingen een beetje anders. En ze hadden me ook al gewaarschuwd van, nou let op, want het is, we doen het samen met een andere gemeente en die zijn nogal charismatisch. Zijn mij natuurlijk helemaal niks. Dus ja, die spreken heel vaak in tongen. En die zeiden, nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Ik wist ook niet wat het was. En ik kon er ook niks bij voorstellen. Op een bepaald moment zijn we op een aanbiddingsavond. En er wordt gezongen en van alles wordt er gedaan. En er worden profetieën uitgesproken over mensen. En ik had er nog nooit van gehoord. En ik wist niet wat ik mee moest. Ik was helemaal in verwarring. En er komt opeens een man van die andere gemeente komt naar me toe. En die zegt, ik kan het me nog zo goed herinneren. Die zegt, ik ken jou niet. Ik heb je nog niet gesproken. Ik weet niet wie jij bent. Maar God heeft iets tegen jou gezegd. En dat moet je nu gaan doen. En hij wist absoluut niet waar hij het over had. Als je het dan hebt over mensen die profetieën uitspreken over mensen. Soms dan denk je echt van, nou, waar komt het vandaan? Weet je? Maar die man had echt geen flauw idee. Die zei alleen van, God heeft mij gezegd dat ik naar je toe moest gaan en moest zeggen, God heeft iets tegen jou gezegd en dat moet je nu gaan doen. En ik wist echt precies waar die man het over had. Alsof er een snaar of een belletje of op een knop gedrukt werd in mijn binnenste, stond ik weer terug 15 jaar daarvoor, toen iemand tegen mij zei, jij wordt evangelist, jij wordt spreker en je zal mensen bij Jezus brengen. En in de evangelische kerk. En toen zei ik van, nou, dat gaat dus echt nooit gebeuren. Hey, ik was echt een gereformeerd tot op het bot, weet je wel. Als je met mij ging discussiëren over de Bijbel of over iets, ja, het is echt oneerbiedig om te zeggen, want zo was ik toen echt. Ik sloeg in alle hoeken van de kamer in met de Bijbel. En ik zou je laten zien dat je geen gelijk had. Zelfs als ik wist dat je wel gelijk had, dan nog kon ik er wel een paar bijbelteksten bij slepen om je ongelijk te bewijzen. Zo zat ik in elkaar. En dat is echt waar. Ik was een harde man die altijd de discussie wilde winnen. Ik liet me niet overtuigen. En daar komt iemand naar me toe en die zegt, God heeft je geroepen om iets te doen. En je moet het nu gaan doen. En ik kwam thuis en ik kon niks anders doen als huilen. Dat is raar. Ik weet nog, ik schaamde me dood. Mijn kinderen zaten thuis. Ik was een weekend weg geweest. Ik kom thuis en ik wil dit gaan vertellen. Weet je hoe dat dan gaat? Die zit helemaal ergens vol van. En bam, daar zit ik aan de keukentafel. En ik wist ook niet wat ik moest doen. Wat moet ik nou doen? Hoe word je dan spreker, weet je wel? Ga je gewoon naar je oudste toe en zeg je van, nou ja, God heeft me geroepen. Dus volgende week zondag om 10:00 heb ik wel tijd. Nou, zo werkt het dus niet. Hè? Zo werkt het dus niet. En ik wist ook niet wat ik moest doen. En toen zei mijn vrouw, die is er nu niet bij, maar die zei van, wat je moet doen, je moet gaan praten met die en die in de gemeente. Er was een man die heeft zelf een aantal keren een kerk geplant. En die heeft heel veel meegemaakt. Echt alle hoeken en gaten van de evangelische kerk kende die tot op zijn duimpje. En die zei tegen mij, die wist precies wat ik moest doen. Die zei, je moet wachten. Ik zat me echt aan te kijken van, ja, maar God heeft me geroepen en nu wil ik wel iets, hè, nu wil ik, hè, die roeping wil ik volgen. Hij zegt, joh, je moet wachten. Je moet wachten, want God heeft je geroepen, hij zal er wel voor zorgen dat het goed komt. Hij roept je niet voor niks, maar je moet wel luisteren. Wel luisteren naar wat hij zegt, maar wachten. En dat is moeilijk. Als je weet dat je ergens toe geroepen bent en je wil dat ook gaan doen. Je zegt ook, ja, Heer, oké, als je me dan wil gebruiken, dan ga ik dat doen. Ga ik daarin staan. En dan moet je wachten. Ik hoef gelukkig niet, geen 40 jaar te wachten. Ik heb respect voor Mozes in alle opzichten. Want er komt natuurlijk nog veel meer over Mozes. Maar dat hij zo lang heeft moeten wachten, 40 jaar. Hij moet vast ook wel momenten gehad hebben dat hij dacht van, nou, dit komt niet meer goed. Ik ben nou bijna 80, weet je wel. Ik loop hier nog een beetje met die schapen, maar het wordt niks. Nou, zo ging het bij mij niet. Een paar maanden daarna komt er een broeder naar me toe. En die zegt, ja, we gaan beginnen met een Engelstalige dienst. En we weten dat jij goed Engels kan. En we willen graag dat jij als spreker voorgaat. Ik zei, ja, dat doe ik. Want ja, daar was ik toe geroepen, toch? En nog geen maand daarna mocht ik bij André Hoven, die jullie allemaal goed kennen, langskomen. En dan hebben we erover gepraat en heb ik hem het verhaal ook verteld. En toen heeft hij dus over nagedacht. Toen zegt hij van, we gaan het gewoon proberen. En toen mocht ik, op de dag van mijn verjaardag zelfs ook nog, mocht ik voor de eerste keer in de Nederlandse dienst spreken. En sindsdien doe ik dit. En het gaat eigenlijk, is het opbouwend voor mezelf en voor de gemeente vaak, wat ik merk. De Heere helpt me erin om de goede dingen te zeggen tegen de mensen, om hem te zoeken in het woord. Zomaar even een stukje van mijn achtergrond om uit te leggen dat je soms moet wachten. Als je een roeping krijgt, en misschien hebben jullie dat allemaal wel een keer ervaren, dat je dan denkt van, wat moet ik hier nou mee? Nou, dan is het soms gewoon goed om alleen maar te wachten. Maar wel God te blijven zoeken. Niet gaan zitten wachten van, nou, ik zal wel zien wat hij dan doet. Gewoon kijken of je hem zijn stem kan horen. En dat kan je eigenlijk alleen doen als je in zijn woord studeert. Want dat is de manier waarop God zich kenbaar wil maken. Dus je hebt de Bijbel wel nodig. Ja, dan zeg ik, ik zit toevallig in een gezin met een aantal mensen die dyslectisch zijn en die vinden lezen verschrikkelijk. Die zeggen ook van, oh, die Bijbel, wat moet ik daar nou mee? Maar er zijn tegenwoordig, we leven natuurlijk wel in 2016, hè. Dus er zijn een heleboel manieren waarop je Gods woord kan horen. Niet alleen maar zoals het in de Bijbel staat, maar er zijn echt hopen cd's van artiesten die het woord van God op hun manier uitleggen. En dat kan soms net zo doeltreffend zijn. Want zij, als het goed is, baseren zij zich ook op de Bijbel. Daar kun je heel veel van leren. Er zijn boekjes, ja, bij weer aan het lezen. Er zijn websites, er zijn YouTube-filmpjes, er zijn wat voor mogelijkheden dat we nu hebben in deze tijd om God te leren kennen, die zijn echt onuitputtelijk. Maar toch, de basis blijft altijd dit. En daarom is het ook dit het enige wat ik meegenomen heb. De Bijbel, want hier staat het allemaal in. En als je dan een stuk leest, en dat heb ik nu gedaan, Exodus 2. Maar ik heb ook aangetoond, denk ik, laten zien, dat je met Exodus 2 alleen misschien wel op verkeerde conclusies komt. Hè? Want die 40 jaar die ik net vertelde dat hij in Midian heeft gewacht, dat wist ik zelf niet. Voordat ik aan deze preek begon, wist ik zelf niet dat Mozes zo lang heeft moeten wachten. Hè? Want dat is ook, zoals je het in de Kinderbijbel leest, hij vluchtte naar Midian en hij werd herder en op een dag kwam hij die brandende braambos tegen. Maar je hebt helemaal niet het besef, als je dat zo leest, dat daar 40 jaar tussen zit. Maar het is wel belangrijk om te weten dat God soms heel veel tijd neemt om jou te maken. Hey, zoals ik net al zei, Mozes was een nobody en hij werd een somebody in de ogen van de wereld. Maar God maakt hem terug een nobody om hem uiteindelijk tot een somebody te maken in Gods wereld. En dan is hij nog steeds een man die dan bij de farao komt, een andere farao trouwens, die bij de farao komt en dan zegt van laat mijn volk gaan, en dat die farao zegt van dat ga ik dus mooi niet doen. Het is niet dat hij dan zoveel macht en power krijgt dat hij meteen gedaan krijgt wat hij wil. Nee, dan moet hij nog langer wachten. Komen al die plagen en dan is hij uiteindelijk in die woestijn met dat volk en dan gebeuren er allemaal dingen die die je niet kan verklaren. Dat het volk zich gewoon tegen God keert. Ik bedoel, ze zijn van hem, ze zijn bevrijd. En dan komt er een moment, en dat is, vind ik echt een fenomenaal moment, dat Mozes tegenover God staat. Dus zover komt het dan uiteindelijk, dat God zegt van, ja, maar dit volk, wat ik heb bevrijd uit Egypte, ik doe het gewoon weg. Ik heb er spijt van. Ze moeten weg en ik maak jou, Mozes, tot een groot volk. En ik kan me niet natuurlijk 100% in Mozes verplaatsen, maar ik kan me voorstellen dat dat ontzettend aantrekkelijk, want hij was heel belangrijk in het volk van Egypte. Hij werd onbelangrijk gemaakt. En dan krijgt hij van God bijna het aanbod van wat ik zal doen. Het volk Israël doe ik weg en ik maak van jou een groot volk. En als hij gezegd had, ja, was het misschien, dan weten we natuurlijk niet, allemaal speculatie. Maar dat is de situatie. God zegt, ik doe het volk weg en ik maak jou tot een groot volk. En zegt Mozes, nee, dat doe je niet. Dan moet je lef hebben om dat tegen God te zeggen. Nee, dat kan niet wat u nou zegt. Want u heeft beloofd aan Abraham, aan Isaac, al die mensen waarvan gezongen hebben vanmorgen. Abraham en Isaac en Jacob, dat u hen tot een groot volk zou maken. En dan nu alles zomaar wegvegen? Wat zullen de Egypten ervan? Nou, nee, dat gaat Mozes dan ook nog doen tegen God. Wat zullen ze wel niet over je zeggen als je zoiets doet? Je bevrijdt het volk en daarna doe je ze uitroeien. Wat zeggen de Egyptenaren? Nee, maar dat is een God. Eerst bevrijden en daarna doet hij ze alleen maar kwaad. Dat kun je niet maken, God. En zo staat Mozes tegenover God. En zeg je, ja, is dat dan echt waar? Durfde God zo met hem te, met Mozes, durfde Mozes zo tegen God te praten? Daar staat het. Toen ik vanmorgen binnenkwam, was het eerste wat ik zag. En de Heer sprak tot Mozes aangezicht tot aangezicht. Gelijk een man met zijn vriend spreekt. Mozes was bevriend met God. En hij kon dat tegen hem zeggen. En dan staat er, en God kreeg spijt. Kan je bijna niet voorstellen dat God iets beslist en daarop terugkomt. Gebeurt nog een keer, na de zondvloed. Hebben we dat nog één keer meegemaakt, maar God krijgt spijt en hij doet het niet. En hij gaat verder met het volk Israël. En dat is eigenlijk in Exodus 32, gebeurt dat, die discussie tussen God en Mozes. En dan komt hij beneden, gaat hij van de berg af. En dan zegt Aaron notabene precies hetzelfde. Je weet toch wat voor volk dit is? Ze doen gewoon hun eigen zin. Ze luisteren gewoon niet. Dat is wat God zei. Hey, het volk Israël, ze hebben me verlaten. Ik doe ze weg. En Aaron zegt eigenlijk precies hetzelfde. Je wist toch, je weet toch wat voor volk dit is, Mozes. En eigenlijk zien we het heel de geschiedenis door. God kiest het volk Israël uit. Niet omdat ze zo volgzaam schapen zijn. Absoluut niet. Want het volk Israël, keer op keer verlaten ze God. Maar voor mij is het een bevestiging van hoe God is. Want wat het volk Israël doet, steeds maar weer God de rug toekeren, zegt heel veel over God. Die ze elke keer, als ze dat doen, weer terug laat komen. Elke keer als je God de rug toekeert, geeft hij je de mogelijkheid om terug te komen. En heel de geschiedenis van het volk Israël zien we hetzelfde beeld. God redt het volk. Het volk volgt God en na een poosje stoppen ze daar weer mee. En in mijn leven is het zo herkenbaar. Ik weet niet of het voor u ook herkenbaar is. Dat je denkt, ja, nu heb ik het. En je hebt een fantastische ervaring in het geloof en je bent er helemaal vol van. Ik had het toen ik geroepen werd. Ik was er helemaal vol van. En de eerste keer dat ik mocht spreken, ik vond het fantastisch. En ik was vol vuur. En een paar maanden later denk je van, waar is het vuur gebleven? En dan doe je toch weer een paar dingen waar je denkt van, ja, eigenlijk klopt dat niet. En als je dat denkt, eigenlijk zou ik dit niet moeten doen, dan kun je het beter maar gewoon niet doen. Want dan heb je waarschijnlijk gelijk. Maar elke keer mocht ik terugkomen bij God, mag het volk terugkomen bij God, mag u terugkomen bij God. Dat is onze God. En zo is dit verhaal van Mozes. Een verhaal over wachten tot je tot je bestemming komt. Vertrouwen dat God uiteindelijk zijn plan met jou
zal volvoeren.
En als je in dat geloof mag staan, en dat is hetzelfde geloof als die ouders van Mozes, die wisten dat er iets met hun kind zou zijn. Hetzelfde geloof waarin Mozes ervoor kiest om niet de prins te zijn, maar om gewoon iemand van het volk Israël te zijn. Hetzelfde geloof waarin Jezus Christus ervoor kiest om niet die prins te zijn in het koninkrijk der hemelen. Want hij was aan God gelijk, staat er. Maar hij legt zijn goddelijkheid af, zoals Mozes zijn koninklijkheid aflegde. En hij werd een mens, zoals wij. Dat geloof in de wetenschap dat God verlossing geeft. Dat geloof, daar gaat dit verhaal over. En natuurlijk kun je over Mozes nog heel veel zeggen. Want al die 5 boeken die in het begin van de Bijbel staan, zijn door Mozes geschreven. En er staat van alles in. Maar voor mij is dat het kantelpunt. Dat Mozes gelooft dat het gaat gebeuren. Ik kan jullie adviseren om die 3 hoofdstukken, Exodus 2, Handelingen 7, prachtig. Het is de preek van Stefanus, een van de volgelingen, helemaal in de eerste kerk. En Stefanus houdt deze preek over het geloof, over Mozes, over het volk Israël, en daarna wordt hij gestenigd. Dit is het laatste wat hij ons verteld heeft. En het gaat puur over het geloof. Stefanus koos ervoor om een volgeling van God te zijn. En het kostte hem zijn leven. Hebreeën 11 staat vol met voorbeelden van wat het geloof teweeg brengt. En wat het soms kost. Ik kan je adviseren om die 3 hoofdstukken, om ze thuis nog eens een keer te bestuderen, naast elkaar te leggen. Ook te kijken van, hey, hoe zat het nou met Mozes? En je zal zien dat het verhaal voor je gaat leven op een manier ongelooflijk. Want het gaat over God. En het gaat eigenlijk over de Heer Jezus, die voor ons kwam, zodat wij altijd weer bij Hem terug mogen komen. Amen.